Elsje en de Bluesmannen zijn on the road again. Ze komen met een tweede voorstelling over de beginjaren van de blues.
Deze voorstelling gaat over de Blues Queens en over stringbands.
Gretjen, we gaan het vandaag hebben over Blues Queens.
Ja.
Dat is ook de helft van onze voorstelling.
Ja.
Om te spelen een hele moeilijke helft.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Wat maakt het dan moeilijk voor ons?
Maakt het moeilijk voor ons omdat de Blues Queens met een hele andere instrumentatie van nummer speelden. Ze speelden meestal met blazers, met een klein combo. En dat klinkt niet echt zoals wij spelen. Dus we hebben eigenlijk onze eigen arrangementen gemaakt.
Ja.
Dat maakt het tegelijkertijd ook wel weer heel leuk, want het laat zien dan dat een heleboel van die nummers toch misschien soms bejaard of verjaard klinken, maar eigenlijk nog heel tijdloos zijn.
En we hebben er een blazer bij gehaald.
We hebben er een blazer bij gehaald, ja, zodat we wel af en toe iets op kunnen vangen.
Ja. Waar gaan we het over hebben?
Nou, laten we het eerst eens even hebben over waar de Blues Queens vandaan kwamen. Het is een verzamelnaam voor de groep Afro-Amerikaanse zangeressen in de jaren 20 en ook nog de jaren 30. De vorige keer zijn we geëindigd met Crazy Blues van Mamie Smith. En dat was eigenlijk de start van een run op zwarte zangeressen. Waar Perry Bradford nog dublair op zijn tong had moeten praten om de platenmaatschappij te overtuigen, was de verkoop zo groot dat ineens alle platenmaatschappijen ook zo'n zangeres of meerdere wilden hebben om hun catalogus Race Records mee te vullen. En wat je dus ziet is dat tussen 1920 en 1930 er meer dan 100 zwarte zangeressen worden gecontracteerd. De meest succesvolle die nemen tientallen platen op. Dan hebben we het natuurlijk wel over 78 toerenplaten. Maar sommige zelfs enkele honderden. En hun muziek is een van de grote muziekgarages in de 20er jaren. Waarom het zo relatief makkelijk was voor die platenmaatschappijen om zo'n enorm net met zangeressen op te halen, is die zangeressen waren er allemaal al. Die speelden in minstrelshows en in vaudeville gezelschappen. En die hoefde eigenlijk alleen maar gecontracteerd te worden voor een nieuw etiketje. En dat kun je in het begin van die muziek natuurlijk ook nog heel duidelijk horen, dat de vaudeville-kenmerken die zijn heel groot. Het is misschien leuk om een voorbeeld daarvan te laten noemen. Iedere platenmaatschappij had zijn eigen scout die zangeressen ophaalde. En een daarvan was Clarence Williams. Die besloot ook maar meteen om er met één te trouwen. Dat maakte het misschien makkelijker. Maar deze Eva Taylor, dat is misschien wel leuk om dat te laten horen. Want dat ligt echt nog heel dicht bij de vaudeville hoe die zingt.
Dus we gaan nu even luisteren naar Eva Taylor, met welk nummer?
Met West End Blues.
From my head to my shoes, I'm blue today. I've got a mean evil feeling, and I'm full of gin. I'm on my way to the West End, and that's where trouble will begin. My man, my Dan, low down, mean hound in town with my best friend running around. Soon the undertaker man is gonna knock upon his door.
Je zegt dat is nog heel vaudeville-achtig.
Ja.
Waar zit hem dat dan vooral in?
Dat zit hem in een manier van zingen die nog heel theatraal is.
Mm-hmm.
En weinig rauw, bluesy geluid. Zit hem soms ook wel in de opbouw van de nummers. Het zit hem in de teksten. We komen straks op de teksten van de Blues Queens. Die gaan een stuk verder dan de gebruikelijke musical revue-achtige nummers. Maar toch is het al een heel verschil, de muziek die hier gemaakt wordt met wat er in de eerste jaren rond 1920 populair is. Als je de best verkochte platen bekijkt, dan is dat bijna allemaal Paul Whiteman's Orchestra en Al Jolson. En daar komt dan in 1920 komt daar ineens Mamie Smith met Crazy Blues tussen. En in 1923 is, de lijstjes kloppen misschien niet allemaal en zijn misschien niet allemaal gelijk, maar is de best verkochte plaat is Downhearted Blues van Bessie Smith. Dus dat is een van de zuidelijke zangeressen. En als we daar ook een klein stukje van draaien, dan hoor je ook meteen wel het verschil met Eva Taylor. Ja, dat is een ander geluid.
We gaan luisteren. Kun je meteen een paar de allerbekendste namen noemen?
Ja, allerbekendste. De eerste zangeressen, dat waren de zangeressen die al naar het noorden waren getrokken. Het centrum van de platenindustrie zat in New York. Dus dat waren Ethel Waters, Alberta Hunter, Sarah Martin, Edith Wilson, Victorie Spivey. En pas in 1923 komen daar de zangeressen bij die in het zuiden woonden. Dus Bessie Smith, Clara Smith, geen familie. Ida Cox, Sippy Wallace, die zijn niet naar het noorden verhuisd. Bleven daar en werden later gecontracteerd door de platenmaatschappijen. En daar zit ook wel een verschil tussen, want dit waren zangeressen die wel in de vaudeville hadden gewerkt. Maar toch ook blues zongen al. Dus die hebben een rauwer geluid en zijn ook qua begeleiding wat diverser dan de zangeressen uit het noorden.
Ik mis nog Ma Rainey.
Ja, Ma Rainey. Die was gek genoeg. Het laatste, zo'n beetje de laatste die een contract kreeg, was in 1925. Toen had ze ook meteen een hele grote hit trouwens met C.C. Ryder.
Mm-hmm. Maar zij zat al wel heel lang in het circuit.
Zij zat al een jaar of 10 toen in het circuit.
Ze was een soort mentrix voor Bessie Smith.
Ja, en Ida Cox had ook met haar gewerkt.
Je wilt het over één zangeres in het bijzonder hebben.
Ja, en waarom? Omdat je kunt geen 20, 30 zangeressen bespreken. En ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen al die zangeressen. Dus het is misschien leuk om er eentje uit te pikken. Niet de allerbekendste, maar eentje uit de middenmoot. Dan eens te kijken hoe haar leven en carrière verliep. En dan te kijken van, wat was nou het gemeenschappelijke van die zangeressen?
Ja, want we hebben in onze voorstelling doen we een soort uitspraak van, nou, die Blues Queens die hadden allemaal drie onderscheidende kenmerken. Ze hadden allemaal een bijnaam.
Ja, dat klopt.
Ze hadden iets opvallends in hun uiterlijk.
Ja.
En ze hadden vaak ook iets opvallends in hun act. Klopt dat ook voor Ida Cox?
Voor Ida Cox klopt het qua bijnaam, want toen zij gecontracteerd werd door Paramount in 1923, toen kreeg ze de bijnaam de ongekroonde koningin van de blues. En dat moest wel, want er was al een keizerin. En het tweede was, Ida Cox was ook iemand die optrad in dure gewaden. En een echte podiumact kan ik me zo niet zo gauw bij haar voorstellen. Nou, laten we beginnen met het begin van Ida Cox. Zij is geboren tussen 1888 of 1896. Zelf heeft ze altijd gezegd 1896. Maar er zijn onderzoekers die zeggen dat ze toch wel harde bewijzen hebben dat ze veel ouder was dan ze zelf zei. Ze is geboren in een heel klein plaatsje in Georgia en Cox was de naam van haar eerste echtgenoot. Ze is geboren als Ida M. Prather. En dat is wel bijzonder, want Prather is de naam van de eigenaar van de Riverside plantage waar haar ouders en grootouders woonden en werkten. Zo zie je hoe dichtbij nog dat verleden van de slavernij is. Ze is 14 jaar als ze instapt in een black and white minstrel show. En daarvan verslijt ze er een paar, waaronder de Rabbit Foot Minstrels, de konijnenvoetjes show, waar ook Bessie Smith en Ma Rainey inzongen. En als klein meisje speelde zij daar Pickaninny. Mm-hmm. Dus het kleine zwarte ondeugende meisje met piekhaar. Nou, ze trouwt, zoals ik al zei, heel jong met Adla Cox. Die is geen langdurig huwelijk, want hij sneuvelt in de Eerste Wereldoorlog. Maar ze houdt zijn naam. En ze gaat steeds meer zingen. Ze is wel een allround performer in die vaudeville show. Ze is scherp van tong. Blijkt later ook wel uit haar teksten. Ze zingt en ze doet comedy-achtige nummers. En als ze in 1920 de vaudeville verlaat, dan is ze dus op. In ieder geval een midden twintiger, dan zingt ze tegen die tijd alleen nog maar en ze zingt blues.
Dat laten we even nog, voor wie dat niet weet, even vertellen hoe zo'n vaudeville show eruit zag.
Een vaudeville show was een avondvullend of middagvullend programma, wat voornamelijk ging over het leven op de plantages. Het bestond uit liedjes, dansen, een toneelstuk, jong leren en ja, een soort wat wij revue zouden noemen, denk ik.
En opvallend was dat die sketches die ze speelden, die waren ook vaak, ook als het zwarte zangers of zangeressen waren, toch met blackface.
Klopt, ja. Ze heeft blackface opgetreden. Ja, dat kwam omdat het publiek die ging naar zo'n show en die vond het vaak toch een beetje teleurstellend hoe licht gekleurd de Afro-Amerikanen waren. En dan om aan de verwachtingen van het publiek te voldoen, sminkte ook zwarte zangeressen en zangers zich.
Ja, en waar vonden die shows plaats?
Eerst in tenten, maar later ook in Toba theaters.
Ja, dan heb je het over de zwarte vaudeville.
Ja. Dus zij verlaat die rondreizende shows en ze gaat in Toba theaters spelen met Jelly Roll Morton, een jazzpianist uit die tijd. En in 1922 komt ze op de radio met een liedje en dan reageert Paramount van, die willen wij hebben. En dan krijgt ze in 1923 een platencontract en maakt ze haar eerste plaat met dat is ook wel weer bijzonder, begeleid door een zwarte groep met een zwarte pianiste en componiste, Lovie Austin en de Blues Serenaders. En haar eerste nummer wordt meteen een behoorlijk grote hit, zou je nu zeggen. Dat is Wild Women Don't Have the Blues. Daar gaan we even naar luisteren in de versie van 1924.
Man, don't never be on the square, 'cause if you do, do you have a woman everywhere? I never was known to treat no one man right. I keep on working hard both day and night. 'Cause why women don't worry, why women don't have the
Ja, dat is echt ook het nummer, als je over haar wat opzoekt, kom je dat nummer altijd meteen tegen.
Ja. Ja.
Dat heeft een grote status verworven.
Ja, en ik denk deels door de tekst, deels ook omdat ze het nog een keer gezongen heeft. Tenminste, ze heeft het vast heel vaak gezongen. Maar ze heeft het ook in 1961, dus dat hebben we het over 37 jaar later, heeft ze het nog een keer op de plaat gezet. Dus het is een beetje voor haar een iconisch nummer.
Ja, eigenlijk in onze voorstelling doen we het nummer Mighty Tight Woman van Cippy Wallace.
Ja.
Daar kun je het een beetje qua tekst zeker mee vergelijken. Hè?
Ja, de tekst is dus een kenmerkend couplet is van ik ben een vrouw met karakter. Ik heb zo mijn eigen manieren. En als ik zin heb om uit te gaan en me te bezatten, dan doe ik dat. En als ik thuis kom en mijn man gedraagt zich niet, dan kan hij een ander plekje.
Ja.
Dan kan hij wieberen.
Ja.
Ja. En zo heeft zij heel veel van dat soort teksten gemaakt. Ook met goede raad aan anderen.
Ja.
En betrokken ook over een werkloosheidsbrief krijgen. Dus dat je een ontslagbrief krijgt.
Ja.
Pink slip, blues.
Ja. Ja, dat vind ik echt opvallend bij haar. Veel van de Blues Queen nummers gaan toch vooral over persoonlijke relaties. En dan wel vaak met hele krachtige vrouwen erin. Maar zij heeft ook wel nummers met een maatschappelijke invalshoek.
Ja.
Ja.
Ze is 6 jaar echt heel succesvol geweest. Mm-hmm. Heeft bijna 80 platen gemaakt. Die ook door heel veel mensen zijn gekopieerd. En dan in 1929 dan klapt de hele scene van Blues Queens die klapt in elkaar. En nou, dat is dan ook wel weer tekend voor haar. Ze heeft dan haar derde echtgenoot inmiddels. En daar start ze een theatershow mee. En met een Bijbels thema over Kain en Abel.
Ja.
En daar gaat ze mee het land mee door.
Was dat succesvol?
Daar hield ze het behoorlijk lang mee vol. Ja, daar heeft ze het echt nog 10 jaar mee. Heeft ze met die show rondgetrokken. Ook dat loopt af in de dertiger jaren. En als reddingsboei krijgt zij een uitnodiging voor het tweede concert van Spirituals to Swing. Wat John Hammond heeft georganiseerd in Carnegie Hall. En dan mag zij 2 nummers zingen.
Ja, dat is in 1939.
Dat is in 1939, ja.
Het is heel opvallend. Ik ben nog even naar de line-up gekeken van wie daar dan optraden.
Mm-hmm.
Het eerste concert was in 1938.
Mm-hmm.
Daar trad 1 vrouw op. Dat was Rosetta Tharpe, geen Blues Queen. En in 1939 zijn er 2 vrouwen, Ida Cox en een zangeres die dan redelijk populair is, Helen Humes. Dus is eigenlijk ook weer een teken dat vrouwen in de blues of in een concertserie van Spirituals to Swing zou je meer vrouwen verwachten, maar John Hammond had daar kennelijk geen interesse in.
Nee.
Laat staan dat er meer oude Blues Queens te horen zijn die enorm succesvol waren ooit.
Toch is het voor haar heel belangrijk geweest, want het geeft haar carrière weer tijdelijk een boost.
Mm-hmm.
Tot 1945, dan krijgt ze een beroerte.
Ja.
Gaat ze met haar dochter terug naar het zuiden en verdwijnt in ieder geval in het openbaar uit de muziek. Tot rond 1960 er weer een revival komt, nieuwe aandacht voor folkmuziek en bluesmuziek. En John Hammond, die had wel iets met Ida Cox, die is er op gaan zoeken. Die heeft een advertentie geplaatst in het blad Variety. En haar dochter zag die advertentie en heeft haar moeder er weer bij gelapt.
Ja, en die wilde eerst niet, geloof ik?
Die wilde niet, nee. Toen heeft ze zich laten overhalen om toch nog 1 keer een plaat te maken als laatste statement, zoals ze dat zei, met het Cole Hawkins Quintet. Nou, daar staat het iconische nummer Wild Women Don't Have the Blues weer op. Dus laten we daar ook nog een klein stukje van luisteren. Het laat meteen zien dat haar, of laat horen dat haar stem is niet heel geweldig, was het eigenlijk nooit. Maar haar zeggingskracht is heel erg groot, zoals ze dat kan vertellen. Dat is, luister maar.
I hear these women raving about their monkey men, about their fighting husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wandering papas don't come home. But while women don't worry, while women don't have the blues, now when you've got a man, don't ever be on the square, because if you do, he'll have a woman everywhere. I never was known to treat no one man right. I keep on working hard both day and night, because while women don't worry, while women don't have no blues.
Ja, wat mij heel erg opvalt aan die plaat, is dat ze met het Coleman Hawkins quintet speelt. Coleman Hawkins, de tenorsaxofonist, en Roy Eldridge, de trompetist. Ja, die zijn ook allebei door de bebopgeschiedenis gegaan. En die spelen dus een soort combinatie. Ze houden zich heel erg in, maar af en toe hoor je op die plaats plotseling stukjes bebop. Ik vind het eigenlijk een hele goede plaat.
Ja.
Ook het pianospel van Sammy Price is heel erg goed.
Ja.
Ja. Ja. Echt een aanrader, vind ik.
Ja. Ja. Dus ook niet voor niks gekozen. Ik zei Ida Cox als voorbeeld voor tientallen andere blues queens. Dat is omdat er natuurlijk een aantal gemeenschappelijke dingen in zitten. Heel veel blues queens zijn van heel jongs af aan, echt als tiener al, actief. En zijn ook heel ervaren, geroutineerd, veelzijdige artiesten. Het is niet zomaar even een zangeresje, maar de meesten kunnen hetzij dansen of een muziekinstrument spelen of comedy. Ze zijn gewend om constant op tournee te zijn. En je denkt, waarom zijn ze nou vergeten of zelfs verguisd ook. Dan komt dat omdat als je die platen draait, ze toch ook wat ouderwets klinken. En dat heeft te maken met de begeleiding. Ze hebben natuurlijk van die jazzcombo's als begeleiding. En dat, zeker in de 60er jaren, toen ik echt naar muziek ging luisteren, vond ik dat niet boeiend. Het tweede is dat de stemmen van heel veel blues queens zijn niet echt topstemmen, vind ik. Dus ze moeten het hebben van de liedjes, van de dictie, van de manier waarop ze het uitspreken. Dus als je kijkt naar Sippy Wallace of naar Alberta Hunter en Ida Cox, die kunnen echt een verhaal vertellen.
Ja.
Met venijnig, want ze hebben vaak toch een beetje filijne teksten.
En ze kunnen ook op hun 80ste nog behoorlijke dubbelzinnige teksten eigenlijk op een hele goede manier brengen.
Absoluut.
Alsof ze een beetje koket, zou je kunnen zeggen. Ja.
Dit over de algemene kenmerken. Hè? Dus jong, gewend aan rondtrekken, begeleid door jazzmuzikanten. Of ze gaan vroeg dood. Clara Smith, Bessie Smith, Ma Rainey, allemaal heel vroeg gestorven. Mm-hmm. Of ze houden het heel lang vol. Ze zijn soms wel een tijd weg.
Mm-hmm.
Omdat de blues queens gewoon na 1930 of nog iets later als niet meer gangbare muziek worden gezien.
But while women don't worry, while women don't have no blues.
De noordelijke blueszangeressen die werden bijna altijd begeleid door muzikanten die in de jazz verder bekend zijn, zoals Louis Armstrong, Count Basie, Fletcher Henderson. En de zuidelijke zangeressen worden ook wel begeleid door jazzartiesten, maar daar zie je ook banjo, gitaar, ukulele en jux in de begeleiding opduiken. En een mooi voorbeeld daarvan is Mean Lovin' Man Blues, waarop de Pruitt Twins een belangrijke rol spelen. De een speelt gitaar en de ander speelt...
Banjo, denk ik,
hè? Ja.
En de Pruitt Twins, heb je daar iets over kunnen vinden?
Ja, heel weinig.
Een foto?
Nee.
Ik heb ook gekeken, niks gevonden.
Nee.
Het is een beetje wisselend. Er staat, de Pruitt Twins konden allebei zowel gitaar als banjo spelen. Ze hebben een stuk of 10 opnames gemaakt, ook met Ma Rainey volgens mij.
Ja.
Volgens mij op één nummer spelen ze ook mandoline. Maar goed, als je gaat zoeken, jij, alle internetbronnen schrijven elkaar natuurlijk na. Maar het zijn hele opvallende nummers. Die twee nummers die ze hebben gemaakt met Ida Cox, die springen er ook in het vroegere repertoire van Ida Cox heel erg uit. Je hebt verteld aan het eind van de 20 jaren loopt het af. Er komt nog een klein tweede golfje. Je hebt dat verteld hoe dat in het leven van Ida Cox is gegaan. Dan verdwijnen ze dus buiten beeld.
Ja, er komt een neergang vanaf 1929. Tegelijk met het instorten met de depressie is het in één klap eigenlijk bijna afgelopen. Als ze zeg maar in de eind van de 20e jaren nog zo'n 100% verkopen, is dat in het begin van de 30e jaren 7%. Het klapt echt in elkaar. Met nog een heel bescheiden golfje in de jaren 30 rond Lucille Bogan en Georgia White. Maar de glorietijd is toch echt vergeten. En zo beroemd als ze waren, zijn ze daarna ook een beetje verguisd en vergeten.
Je zegt dat de Blues Queens ook verguisd zijn.
Ja, en dat was eigenlijk al in de tijd dat ze succes hadden. Maar een van de vrouwen in die Harlem Renaissance beweging, Zora Neale Hurston, die zei: "His negroness is gecorrumpeerd door witte cultuur."
Kijk, dat klinkt modern.
Ja.
En die moesten dus gecanceld worden.
Ja, die moesten gecanceld worden.
Zij was dus zelf een zwarte auteur. Zij was een figuur met veel autoriteit in ieder geval.
En in de blues revival van de 60er jaren, dan worden met name de Delta blueszangers, die worden allemaal weer opnieuw ontdekt. En die komen echt voor in het kanon van de blues. Maar de blues queens die blijven daar buiten.
En dan zijn er eigenlijk witte blueszangeressen die ze weer een beetje een podium geven.
Ja, Janis Joplin, Bonnie Raitt.
Ja, ja. Met name Bonnie Raitt, hè, neemt natuurlijk een plaat op met Sippy Wallace.
Ja.
Betaalt een grafsteen van Memphis Minnie. Nou, die ontfermt zich erover.
Ja. Ja. Nou, dat is misschien wel, dat is een mooi moment dan om even dat nummer Women Be Wise van Sippy Wallace met Bonnie Raitt te draaien.
Bonnie Raitt heeft een plaat geproduceerd, hè, zo'n comebackplaat van Sippy Wallace.
Ja.
En daar laten we dan Women Be Wise van horen. En waarom speciaal dat nummer?
Ja, omdat het denk ik wel kenmerkend is ook voor die hele periode van de Blues Queens, waarin ze heel zelfbewust zijn, het roer in handen nemen, de man wegsturen als dat nodig is.
Ja.
Dat is een periode van groot vrouwelijk zelfbewustzijn.
Now we'll be wise. never tired, young man. You'll never sit around holding no conversation. Explain what your good man really can do.
Als je nu terugkijkt nog een keer op het belang van de Blues Queens in de bluesgeschiedenis, wat zou je dan zeggen?
Dat het een periode is waarin ze veel eigen teksten schreven, eigen geluid lieten horen. Zeer zelfbewust over hun eigen positie ten opzichte van de man. Nou, dat denk ik.
Ja, en muzikaal heeft het muzikaal invloed gehad op de ontwikkeling van de blues?
Dat denk ik veel minder eigenlijk, ja. En dat komt denk ik ook omdat zeker de noordelijke blues queens allemaal begeleid werden door muzikanten die eigenlijk de jazzmuziek ingingen.
En met nummers die ook echt gecomponeerd waren en minder in een soort orale traditie paste waarin muziek werd doorgegeven. Ja. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom ze wat vergeten zijn.
Ja, het klinkt wat ouderwetser ook als je daarnaar luistert. Mm-hmm. Je moet echt even je best doen, vind ik, om door de stemmen en door de instrumentatie van de nummers heen te luisteren. En dan worden het wel weer heel erg leuke nummers.
Ja.
En heel bijzonder, zeg maar, om die kracht, die vrolijkheid en veerkracht en solidariteit in de muziek. Het is toch wel wonderbaarlijk eigenlijk dat zo'n tijd weg is geweest.
Proberen we een klein stukje ervan in onze voorstelling terug te laten horen.
Ja.
Wilt u meer weten over Elsje en de Bluesmannen? Kijk op www.elsjebluesmannen.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor een nieuwsbrief.